Dinsdag 2 april. Dit is Studio Energie. De Nederlandse start-up Thorizon is onlangs opgenomen in het nucleaire innovatieprogramma van de Franse overheid. Daarmee komt hun innovatie weer een stap dichterbij. Een gesmolten zoutreactor op thorium en kernafval. Hoe ver is het bedrijf op dit moment en hoe gaat het met kernenergie? Is er inderdaad sprake van een nucleaire renaissance, zoals de sector zegt? Dat en meer vraag ik aan de CEO van Thorizon. Mijn gast is Kiki Lauwers. Mevrouw Lauwers, hartelijk welkom.
Goedemiddag.
En gefeliciteerd.
Dank u wel.
De Nederlander kijkt dan meteen naar 10 miljoen.
Ja, dat is echt heel gaaf.
Is het al uitgegeven?
Nou, nee, nog niet. Wij hebben natuurlijk in de zomer van 2022 12,5 miljoen financiering opgehaald. En nu die 10 miljoen van de Franse overheid daarbij komt, ja, dat is best bijzonder. Dat is echt een verdubbeling van wat we kunnen doen. En ja, nu begint het pas.
Ja, een Frans programma waar geloof ik 54 miljard in zit.
Ja, dat totale industrieprogramma van de Franse overheid, France 2030, heeft 54 miljard te besteden. En voor ons is het heel interessant, omdat nucleaire technologie met een beter afvalprofiel, dat is echt prioriteit nummer 1 in dat programma. En ze hebben nu volgens mij 11 start-ups geselecteerd en die krijgen in de eerste ronde 10 miljoen. In de tweede ronde krijgen ze 70 miljoen en uiteindelijk selecteren ze een aantal ook die echt hun first of a kind kunnen gaan bouwen en die krijgen dan 300 miljoen. Dus echt een bijzonder programma om bij te mogen zijn.
Ik zie uw ogen al een klein beetje glinsteren.
Ja, dat klopt. En ja, we zijn ook echt heel trots, want als je kijkt naar de lijst, dan het zijn eigenlijk 9 Franse start-ups en 2 van oorsprong niet-Franse. Dat zijn Nucleo en Thorizon in Frankrijk. En dat is heel bijzonder dat we daarvoor geselecteerd zijn.
2 weken geleden werd dat bekend. Niet alleen geld, want nogmaals, daar kijkt de Nederlander dan weer naar, maar ook vooral kennis op het gebied van wetgeving, Europese wetgeving, business development, investeringen, industriële ontwikkeling. Ja, als je ergens wil zijn waar kennis is van nucleair.
Ja, dat klopt. Ja, Frankrijk heeft in totaal, denk ik, 54 kerncentrales actief. En via het programma krijgen we ook een samenwerking met de CEA, dus de Franse TNO eigenlijk. En die hebben ook enorm veel data. Dus als we gebruik kunnen maken van die data, kan het ook weer onze ontwikkelkosten verminderen en ook de tijd versnellen. Ja.
September 2022 zat ik ook op de burelen van Thorizon. Thorizon.
Nee, Thorizon. Ja.
Thorizon. Ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Toen met Sander de Groot.
Ja.
Toen nog steeds medeoprichter en chef techniek.
Absoluut.
Niet zo lang daarna, dik half jaar daarna, kwam u als CEO. Overigens heel andere locatie. We waren toen op Sloterdijk. U zit nu... ik woon zelf hier niet zo heel ver vandaan. Het was op het fietsje, maar dat is in het hart van het hart van het hart van Amsterdam.
Ja, vlakbij Centraal Station. Daar hebben we voor gekozen, want ja, we hebben een aantal collega's uit Delft, maar ook uit de regio van Petten. En zo kan iedereen het heel makkelijk vinden. Ja,
ja, je kunt ook nog eens naar de koffieshop. Maar het is een prachtig pand.
Ja, ja, het is echt voor een start-up heel fijn.
Ja, ja, misschien al te mooi.
Nee. Je moet iets doen natuurlijk om jong talent aan je te binden. En ik denk wel een veel fijnere locatie dan de vorige locatie om hier te zijn. En het is nog relatief leeg, dus we kunnen inderdaad van deze vergaderzalen gewoon nog gebruik maken.
Kijk eens aan, u zit ook in Lyon.
Klopt, ja. We hebben daar in januari ons kantoor geopend. Daarvoor hadden we ook een kantoor in Lille eigenlijk om in Frankrijk te starten. En toen ik kwam, ik zei ook van ja, Lille, hè, is dat nu de beste plek om te zitten? Want ja, om zowel buitenlanders als Fransen aan te trekken, denk ik dat Lyon een betere plek is. En ja, vlakbij de kust en vlakbij de bergen. Dus vandaar die locatie gekozen.
Ja, en ik denk ook dat u daar wel moest zitten, hè, om wat Franse centjes te kunnen krijgen.
Ja, en ik denk voor de relatie met de Fransen. Kijk, Orano is voor ons, en misschien heeft Sander het vorige keer ook verteld, een hele belangrijke partner. Dus Orano is een wereldleider op het gebied van nucleaire brandstof en ook recycling. Zij doen de recycling voor de gebruikte brandstof van de centrales in Nederland en in Frankrijk. En zij zijn voor ons een superpartner, want zij moeten uiteindelijk ook dat zout gaan produceren. Dus eigenlijk alleen al voor die samenwerking is het goed om in Frankrijk te zijn. En als je kijkt naar de nucleaire kennis, in Lyon zitten ook bedrijven zoals Framatome of EDF. De subsidie, daarvoor is het belangrijk. Maar ook om onderdeel te zijn van het Franse ecosysteem, is het belangrijk om daar een plek te hebben. Ja.
Ik ga het met u hebben niet zozeer over de techniek. En dan zeg ik tegen luisteraars, Google even naar Sander de Groot, Studio Energie, september 22, een uur lang.
Ja.
Hadden we het vooral, de aanloop natuurlijk, want toen waren jullie net 2 weken geleden gelanceerd.
Ja.
Fantastisch event was er georganiseerd, maar ja, dan moet je maar beginnen. Toen kwam u in 23, anderhalf jaar pas bezig. En ja, hoe bouw je dan een nucleair bedrijf op?
Ja.
En daar wil ik het graag met u over hebben.
Ja.
Techniek is één. Centjes, geld.
Ja.
Mensen. U weet vast al, u kent Studio Energie. Aan het eind van de uitzending vraag ik altijd, hebt u nog mensen nodig?
Nog mensen nodig, ja. En dat is wel leuk, want naar aanleiding van het vorige bericht, een van onze beste system engineers, die heeft zich ook proactief gemeld naar aanleiding van de vorige podcast. Dus ook bij deze, die uitnodiging geldt zeker.
U hoort het, luisteraars. Iedereen luistert naar Studio Energie, vooral hele goede mensen. Nou, ik heb het vaker gehad, dat als mensen een oproep deden, dat ik dan een paar weken later een berichtje kreeg. Nou, we hebben zelfs een keer 2 mensen tegelijk aangenomen die naar de podcast geluisterd hadden.
Ja, super.
Dus, nou goed. En de nucleaire renaissance, zei ik al in de intro, hè. Ik hoor overal dat kernenergie helemaal goed gaat. Heel kort vast nu, is dat zo?
Ja, je ziet wel dat het momentum enorm toeneemt. Kijk, ik ben natuurlijk bij Horizon begonnen vorig jaar in mei. En als je kijkt, de afgelopen 9 maanden, hoe de markt om ons heen aan het veranderen is, dan neemt dit echt enorm toe. Met, ik denk, vorige week of 2 weken geleden de nucleaire top in Brussel, waar eigenlijk veel staatshoofden hebben zich uitgesproken voor kernenergie. En ook de oprichting van de Europese Alliance voor SMR's. Er waren een aantal nucleaire reuzen die ik op de borrel sprak. En die waren ook echt een beetje geëmotioneerd. Dat ze zeiden van, dit is het moment dat het toch gaat gebeuren. Dat we kunnen bijdragen aan de energietransitie. En het was echt een beetje emotioneel dat ook mensen zeiden van, ik heb hier zo lang aan gewerkt en nu voel ik toch dat het goed is. Dus dat was best bijzonder eigenlijk. Dus je ziet inderdaad dat momentum hard aan het veranderen is.
Ik wil niet weer meteen negatief doen, want het was inderdaad zo. Fantastisch.
Klopt.
Maar ik begreep, in België was er wel weer een gedoetje. Want we hadden 1 minister die, jij lacht al, die predikt vol vuur de kernenergie. En er is een andere minister, toevallig van energie,
die wil het eigenlijk liever niet, hè?
Klopt, maar ze hebben nu wel de levensduurverlenging, volgens mij, is er doorheen. En zij investeren natuurlijk ook enorm in innovatie. Als je kijkt in België, 100 miljoen in generatie 4 technologie die ze investeren. Dus ze vinden samen een weg voorwaarts.
Dat zegt u prachtig. Maar dat moet ook altijd in België. Dat moet voor alles moet samen.
Klopt.
Walen, Vlamingen, alle talen, noem maar op. U was aanvankelijk een aantal jaar de baas van bol.com in België.
Ja.
En toen u benoemd werd en ik kreeg daar een persbericht van, dan kijk je zo eens even en denk je, en dat is de eerste vraag die ik u persoonlijk wil stellen, hoe kom je ertoe om vanaf bol.com, en u bent begonnen bij McKinsey.
Dat klopt, ja.
Nou ja, een beetje de boardroom adviseurs, hè. Altijd weten hoe het moet, maar zelf de handen niet branden. Althans, sommigen stappen op een gegeven moment over, zoals u.
Ja.
En op een gegeven moment het wel gaan doen, bol.com leiden. Nou, dat lijkt me ook niet makkelijk. Zo'n landenaccount, of hoe noem je dat?
Ja.
Waarom dacht u, ik wil nucleaire technologie...
Ja, het is wel bijzonder gegaan eigenlijk. Want ik heb in Delft lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. Dus een technische achtergrond. Daarna bij McKinsey en bij bol.com. Ik denk de rode draad voor mij is, ik vind het leuk om met ingenieurs te werken. Iemand vroeg ooit tijdens een sollicitatiegesprek aan mij, ben je een commerciële techneut of een technische commerciant? Nou, ik ben wel echt, denk ik, een commerciële techneut. En dat is ook wat ik graag wilde doen. En ik heb bij bol.com inderdaad, ik was verantwoordelijk voor de Belgische markt, maar ik heb uiteindelijk ook de innovatieteams geleid die de voorkant en de achterkant van de website bouwen. Dus ik wilde graag iets technisch doen. Hè. Met mijn technische achtergrond. Ik denk, oké, iets in deep tech, dat zou heel fijn zijn. En ik was eigenlijk daarnaar op zoek en toen kreeg ik een WhatsApp-berichtje van een recruiter. En dat WhatsApp-berichtje dat ging ongeveer zo van... Hi Kiki, ik heb hier een deep tech bedrijf in Amsterdam. Er werken 10 mensen. Ze zijn op zoek naar een nieuwe CEO. Ze bouwen een nucleaire reactor. Is dit niet voor jou? En toen dacht ik, nee. Want ik moet ook bekennen, ik heb ook in het begin heb ik niet gereageerd. Want ik dacht, wat is dit voor een raar bedrijf dat met 10 man in Amsterdam een nucleare reactor wil bouwen? En, ja,
en wat is het voor een rare recruiter dat hij de chef België van bol.com benadert?
En, en nucleair ook. Kijk, als je er niks van weet, het voelt... Je krijgt niet echt hele fijne prikkels van nucleaire technologie. Veel mensen voor je erin verdiept. Dus ik had ook eerst niet gereageerd. Ik denk, ja, wat is dit voor iets raar? En toen zei die recruiter tegen mij... Ja, weet je, als je echt in deep tech wil werken, ga dan op zijn minst een keer praten. En dan als je gaat praten, dan ga je lezen over nucleaire energie. En dan, ja, misschien stom. Maar ja, het is gewoon heel veel emissievrije energie. Dus er ligt een enorme kans om een bijdrage te doen aan de energietransitie. En toen was ik aan het lezen over gesmolten zout. Ja, het heeft zoveel voordelen. Ik geloof gewoon, op een gegeven moment, dan komt het er. En de vraag is meer wanneer en hoe. En toen had ik mijn kennismakingsgesprek met Sander. Ik vind Sander geweldig, extreem pragmatisch. Heel erg down to earth. Dus ik vind het heel fijn ook met hem te werken.
En u had natuurlijk de podcast geluisterd.
Absoluut. Ja, ik had de podcast geluisterd. Op die manier ben ik toch tot die conclusie gekomen. Ja.
Maar dan begin je, hè? Want dat fascineert mij. En ik heb ook, normaal heb ik altijd toch wat vragen voorbereid. Nou ja, ik heb niet heel veel. Ja, ik denk misschien heeft Tom nog wel een paar blaadjes. Maar ik heb voor mijn doen heel weinig bij me.
Ja.
Want dan denk ik, je hebt luchtruimtevaart gedaan. Je bent, denk ik, gespot door McKinsey. Die zoek altijd, hè. Je had al een aantal bedrijven in Delft. Ik heb ook in Delft gezeten. Procter & Gamble vroeger en Shell en McKinsey. De consultants, die zochten altijd de beste talenten uit. Nou, dat is in hun voordeel, denk ik. Ja, ja. Toch? Zo gaat het toch?
Ja, het was voor mij denk ik wel echt een overweging van wat wil ik graag doen met die technische achtergrond. Ik heb toen stage gelopen bij een luchtvaartbedrijf in Italië en bij ABN AMRO in M&E voor energiebedrijven. Dat raakvlakje heb ik nog. En toen merkte je eigenlijk al toen bij de bank, ja, dat was zoveel dynamischer. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik toen die keuze heb gemaakt om bij McKinsey te starten, om ook op korte termijn veel te leren, veel te zien. Terwijl mijn gevoel toen van de techniek was toch, ja, het gaat wat langzamer.
Maar dan heb je dat gesprek op Sloterdijk met Sander en misschien met nog wat mensen op een gegeven moment. Ja, ik doe het. En hoe dan verder?
Ja.
Wat is dan je taak als CEO? Want je hebt technische mensen. Nou ja, u hebt lucht- en ruimtevaart gedaan. Dat is een behoorlijk zware studie. Maar dan heb je nog geen verstand, zoals Sander, 22 jaar
nee,
NRG in petten. Dus daar moet je hem laten.
Absoluut.
Dus je hebt de techniek. Wat heb je nog meer? Je hebt mensen nodig. Ja. Je hebt geld nodig. Ja. Waar begin je dan?
Ja, dat ging eigenlijk heel geleidelijk aan. Dus ik was gekomen en dan... Ja, het is bij zo'n start-up scale-up, het is niet dat je echt even rustig de tijd hebt om te onboarden. Want toen ik kwam, toen moest er al meteen van alles gebeuren. Dus bijvoorbeeld die aanvraag voor dat Frans 2030-programma, die liep toen. Dus die ga je mee structureren.
Die liep toen al?
Ja, die liep toen al. Dus die aanvraag is in juni ingediend. En die pitch was in augustus, afgelopen zomer. Dus dat was meteen eigenlijk wel een van de prioriteiten. Om ook dat verhaal mee strak te krijgen. Ik heb die presentatie toen ook zelf in Frans meegedaan. Dus dat was eigenlijk wel het begin. Je springt gewoon mee op die rijdende trein, die pitch voor dat Frans 2030-programma maken en ook de organisatie hier uitbouwen. Want ja, ik denk bij de vorige podcast waren er 6 mensen. Toen ik kwam waren er misschien 10. Het team nu gaat richting de 35 mensen. En dat kantoor in Lyon zijn we toen ook best wel snel al beginnen opstarten. Dus je komt eigenlijk binnen op die rijdende trein. Je bepaalt een aantal prioriteiten en dan is het gewoon samenwerken aan die prioriteiten. Ja.
Maar 35 mensen hier in Amsterdam al? Of met Lyon erbij?
Met Lyon erbij, ja. Dus we hebben nu 13 mensen in Lyon. Een aantal extra aangenomen, 13 hier, het managementteam, ja.
Maar ik zat te denken, ja, ik heb geen personeel, dus ik heb geen idee. Daar fantaseer ik zo. Dan denk ik, nou ja, je bent met een hoog deep tech avontuur toch bezig.
Klopt.
In potentie een wereldveranderend avontuur. Je maakt een kerncentrale inherent veilig op thorium met kernafval. Jullie noemt ook circulair nucleair, geloof ik.
Ja.
Ja, dan kan je toch ook niet maar iedereen van de straat halen. Weet je, nou, want je moet heel snel heel veel mensen aannemen.
Klopt.
Maar je hebt ook nog hele specifieke kennis nodig.
Ja, ik denk zelf als je kijkt naar ons team, daar zitten gewoon goede ingenieurs. Dus ik vind zelf een nucleaire achtergrond, je hebt er een paar nodig. Maar het helpt ook om juist een brede groep te hebben. We hebben een aantal kernfysici uit Delft, scheikundigen. Maar eigenlijk werktuigbouwkundigen van mij mogen uit alle vakken komen. En het is juist fijn als er juist iemand ook vanuit een andere hoek komt. Om ook onze technologie te helpen verder brengen. Dus we zijn er eigenlijk redelijk snel in geslaagd om die mensen te vinden. We hebben ook bijvoorbeeld een programmamanager. Ja, zij is echt fantastisch. Ook in Delft gestudeerd, komt van Arcadis. Meteen structuur brengen, opvolgen. We hadden natuurlijk een aantal echt heel ervaren PhD'ers. Ja, die hebben nog nooit echt bij een bedrijf gewerkt. Dus dan helpt het om een structuur neer te zetten met wat doelen. Kijk, wij hebben natuurlijk een heel lange termijn doel. Maar hoe zet je voldoende doelen op de korte termijn die ook behapbaar zijn voor de teams om aan te werken.
En dat het ook een beetje leuk blijft.
Absoluut, ja.
Ja, voor hetzelfde geld denk je, nou, deze horizon is mij iets te ver.
Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, ik was daar in het begin ook wel bang voor. Dat ik dacht van, het is een langere termijn. Is het wel, heb ik genoeg te doen? Dus wij lachen daar nu
soms mee. Ik wou het net niet vragen.
Ja, want ik was in het begin bang van dat het saai zou zijn, weet je wel. Want ja, e-commerce is gewoon elke dag, zie je die sales binnenlopen. En dit is natuurlijk echt iets van de lange adem. Maar dat het saai zou zijn, dat is echt de grootste misvatting die ik heb gehad. Daar lachen we echt nog elke dag over, want het is nog geen dag saai geweest. Want het leuke is eigenlijk, het is enerzijds een heel strategisch onderwerp waarbij je moet bedenken, wie zijn onze partners? Waar zitten de bottlenecks? Hoe werken we samen in Nederland en in Frankrijk? Maar ja, anderzijds ook heel praktisch. Het is ook het team hier organiseren, duidelijke doelen stellen en uiteindelijk ja, op vrijdag de salarissen met de pas betalen. En juist die mix, dat is heel erg leuk.
Dus in wezen maakt het, is het niet eens zo heel erg verschillend dan, ik zou vroeger zeggen cd's, nee, maar boeken verkopen en vaasjes en tapijtjes. Nee, ik doe daar niet lullig
nee,
over.
Nee, maar goed, qua bedrijf is het natuurlijk, ja, alle bedrijven moeten op die manier natuurlijk goed georganiseerd worden. Kijk, wat hier wel specifiek is, is alles rondom veiligheid en regelgeving. Hè? En dat is dan wel weer grappig, want in het begin dacht ik ook, die achtergrond van lucht- en ruimtevaarttechniek, ik heb er al een tijdje niet zoveel meer mee gedaan, heb ik daar nog wel iets aan. Maar ook daar, kijk, als je kijkt naar lucht- en ruimtevaart, het is een heel gereguleerde industrie, ook hoge veiligheidseisen. Een andere, denk ik, overeenkomst is dat veel zaken die je voor elkaar wil krijgen, worden eerst in de computer gemodelleerd, dan op kleine schaal getest en je gaat niet een groot vliegtuig piloten. En ook in de nucleaire sector is het eigenlijk hetzelfde. We doen heel veel computersimulaties. Het team is hier met name bezig met berekeningen de hele tijd. En dan vervolgens een klein aantal experimenten om aan te tonen dat die berekeningen kloppen, om uiteindelijk op schaal iets vergund te krijgen. Dus in die zin is dat wel een interessante parallel.
Ja. Nou, bij Boeing experimenteren ze nu gewoon in de praktijk. Er valt af en toe wat af en dan denken ze, nou, dit moeten we voor een anders doen. Dus het kan ook anders.
Het kan ook anders, dat klopt.
Wat hebt u trouwens, waar bent u op afgestudeerd?
Aerodynamica van vrachtwagens. Ja, heel anders.
Ja, dus dat ging al een andere kant op.
Dat klopt.
U komt binnen. Er lag al een aanvraag voor het Franse pakket. Was toen het idee, nou, dat gaat wel lukken? Of was het idee van, nou ja, long shot en we hebben geld nodig en we hebben kennis en ervaring nodig?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we in het begin wel dachten van, het zou heel gaaf zijn, maar de kans dat het zou lukken, ik denk dat we ons op dat moment misschien wel minder dan 50% hadden gegeven. En ik denk, kijk, uiteindelijk het verhaal dat we neergelegd hebben, het plan is gewoon heel goed. Het is goed doordacht. Wat willen we voor elkaar krijgen met die 10 miljoen? Welke onderzoeken gaan we doen? Een goede pitch voorbereid. De steun van Orano, die daar enorm mee geholpen heeft, want we doen dit samen met hen. Ja, en uiteindelijk ook Sander, die dat dan vervolgens technisch mee verdedigt. Dat is wel wat uiteindelijk het verschil gemaakt heeft.
Moest hij ook in het Frans?
Nee, dat was in het Engels stukjes vertaald. We zijn nu wel aan het kijken van hoe kunnen we ook dat samen gaan doen. Maar dat hebben we voor een stuk in het Engels gedaan.
Want u spreekt Frans?
Ja, redelijk.
Ja, want ik begrijp. Ik dacht altijd dat alle Belgen het ongeveer tweetalig zijn. Maar dat is denk ik van heel ver geleden. Want ik kijk best wel vaak vlak voor het eten even naar een quiz. Een Belgische quiz. Blokken. En daar zitten heel vaak mensen, Vlamingen. Die echt geen woord Frans spreken.
Nee, je hebt op de middelbare school heb je het wel. Maar het is een hele passieve kennis. Tenzij je echt in Brussel dag tot dag Frans gesproken hebt. Is het theoretisch. Dus ook voor mijzelf, ik kan echt alles lezen. Ik kan alles begrijpen. Maar het zit nog niet in het bovenste laadje. Dus dat is voor mij ook iets om wel te blijven oefenen.
Je hebt al een chef Frankrijk, hè? Aangenomen.
Ja, dat klopt. Loor. Ja, dat helpt enorm. Ja.
Nou, dus dat loopt. Het zou mooi zijn als het lukt. Maar tegelijk ben je natuurlijk bezig om de reactor te ontwikkelen.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele gekke vraag die ik nu stel. Maar hoe staat het ermee?
Ja, het is... kijk, wij zijn nu ver met het conceptuele ontwerp. Die verwachten we voor de zomer af te hebben. Op basis van dat conceptontwerp heb je ook je eerste gesprekken met de nucleaire autoriteiten, die dan kijken van, is dit veilig? Wat zijn de eigenschappen? En dan gaan we verder met basisontwerp en gedetailleerd ontwerp. Het gedetailleerd ontwerp is uiteindelijk ook de basis om je bouwvergunning te kunnen krijgen. Nou, daar moeten we nog wel een tijdje mee door. Wij verwachten zelf die bouwvergunning in 2027 te kunnen aanvragen. Nou, dan moet je toch wel rekening houden dat een tijd lang geanalyseerd moet worden. En dan is er ook een fase uiteraard van beroep waar we rekening mee houden. Dus dat betekent dat we uiteindelijk rond 2029, 2030 kunnen beginnen met de bouw. Dus dat is de tijdslijn waar wij op mikken. Op dit moment dus ver met dat conceptontwerp, met de keuzes voor de materialen en de componenten en de configuratie. En de eerste experimenten met zout, inloops en bestralingsexperimenten, die beginnen nu opgestart te worden. Dus dat is eigenlijk de fase waarin we zitten.
Ja. Ik zeg nogmaals even tegen luisteraars die misschien later zijn ingeschakeld, luister nog even naar de podcast met Sander de Groot. Daar hebben we het exact en gedetailleerd over hoe het nou precies werkt. Maar toch even, hij werkt. Dat weet
ja,
je.
Ja.
Maar het is niet een soort moonshot dat je denkt, nou ja, geen idee, we proberen eens wat. Het werkt.
Ja.
En de grote winst heb ik toen onthouden, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb. Het is een heel agressief milieu.
Klopt. Stond
zout, hoge temperatuur. En door daar zeg maar cassettes in en uit te kunnen halen, hoeft dat materiaal niet heel lang blootgesteld te worden, 500 jaar. Kun je ze eruit halen, kun je met gewone materialen werken. Dat staat ook in de persbericht trouwens, zit ik nu ineens te denken.
Ja, nee,
ik heb het van de week nog gelezen. Ik denk ineens, hoe weet ik dat eigenlijk? we weten de werking. In Petten is er ook mee geëxperimenteerd.
Ja.
Dus het is nu een kwestie van uitwerken inderdaad en dan aanvragen, vergunningen dan bouwen. Maar nu even de hamvraag, waar gaat u de vergunning aanvragen?
Ja, wij willen eigenlijk een gezamenlijk traject doen met Nederland en Frankrijk. Je ziet ook dat Newart, het Franse bedrijf die een SMR ontwikkelt met de huidige technologieën, die hebben ook zo'n joint traject in Europa. En dat zou natuurlijk geweldig zijn. Want op het moment dat je het met Nederland en Frankrijk samen kan doen, dan heb je al twee Europese landen mee. Dus ook voor de uitrol verder in Europa is dat een eerste belangrijke bouwsteen. Ja, dus Nederland en Frankrijk samen.
Maar de wet en regelgeving is in beide landen gelijk?
In de basis gebruiken ze dezelfde wet en regelgeving. Dat is allemaal op basis van internationale standaarden. Maar uiteraard hebben ze daar allebei een eigen smaakje van gemaakt. Maar door ze samen in het traject te betrekken, willen we aan beide regelgevingen voldoen.
Ja. En ik gok gewoon als nucleaire leek dat een vergunning in Nederland aanvragen drie keer zo lang duurt dan in Frankrijk.
Ja, dat moeten we nog zien. Ik heb wel gehoord dat het in Frankrijk strenger is. Dus als ze daar lastigere regels
hebben. Ja, je kunt strenger zijn en toch sneller.
Ja, dat zullen we zien.
Wij gaan er heel lang over prakasseren. Zullen we het wel doen? Een beetje Tata-stil. We gaan nog eens een onderzoek doen en dan gaan we daarna nog eens een onderzoek doen. Dat zou zomaar kunnen.
Dat zou zomaar kunnen.
Maar toch even, ik denk dat u naar Frankrijk gaat. Wat zegt u dan?
Nou, kijk, wat wij heel graag willen is Frankrijk en Nederland combineren. Want Frankrijk heeft enorm veel nucleaire ervaring. Maar Nederland is natuurlijk bij uitstek een land met een hele goede high-tech maakindustrie. Dus wij willen eigenlijk het beste van Frankrijk en Nederland combineren. Als je kijkt naar gesmolten zout, dan is daarin al veel onderzoek gedaan bij de TU Delft, bij NRG in Petten. En dat is natuurlijk ook de kennis waar Horizon uit verder komt. Dus het zou heel mooi zijn als we daarop op verder kunnen bouwen.
Die tweede ronde van het Franse programma was 70 miljoen?
Ja.
De derde was 300, hè?
Klopt.
Weet u wat ze gaan zeggen als u die 70 of die 300 miljoen gaat krijgen?
Ja.
Dan gaat u hem wel hier neerzetten. Dat gaan ze zeggen.
Ja, kijk, nu zien zij op dit moment ook nog de voordelen van de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk. Dus ik denk dat het ook voor ons wel als een pluspunt meegespeeld heeft. Hè. Dus Frankrijk en Nederland hebben ook overeenkomsten om te werken aan dit soort type innovatie. Er is ook een samenwerkingsovereenkomst tussen CA en TNO. Dus daar sluiten wij heel mooi op aan.
Nee, de Fransen gaan zeggen, nee, prima, dat in Petten hartstikke leuk. En in Borssel is ook allemaal hartstikke leuk. TU Delft, allemaal hartstikke leuk. Dat kopen we gewoon in. De Nederlanders die zijn voor een happenkrats te koop. En dan gaan we het hier wel doen. En dan komt de dan Franse president. Die komt hem openen. En ja, dat is een moment dan. Ja, van Franse trots.
Ja, kijk, ik hoop wel dat we dit ook vanuit Nederland kunnen blijven doen. Dat zou echt wel onze voorkeur hebben. Ja.
Ik zag een zinnetje in uw persbericht staan. U weet denk ik wel welk zinnetje
dat
is.
Ja, ik denk het al dat ik het weet, ja.
Dat is een tussenkopje. En dat is Nederlandse steun nog beperkt.
Ja, ja.
Daar stond eigenlijk, als ik hem mag vertalen, en dan corrigeert u mij en zegt u nee, dat hebt u helemaal verkeerd. Daar stond, we krijgen gewoon geen cent van die Nederlanders. Echt, het is huilen met de pet op. En blij dat die Fransen ons aan de borst hebben gedrukt. Daar worden we warm ontvangen. Daar hebben we ook nu al een kantoor. En als het zo doorgaat, zijn wij heel snel weg.
Kijk, het zou heel mooi zijn als we ook 10 miljoen uit Nederland kunnen krijgen. Dat zou denk ik op dit moment voor ons het ideale scenario zijn, want dan kan je parallel met elkaar verder. En op dit moment, we hebben natuurlijk steun van Nederlandse aandeelhouders, hè, InvestNL, die ons echt enorm helpt, maar ook Impuls Zeeland, Noord-Holland, die investeerders zijn. Dus die wind hebben we echt wel mee.
Vriend van de show, Chef Piraar.
Absoluut, ja.
Positron.
Ja, ook Nederlandse, ook Nederlandse private investeerders.
Volgens mij
absoluut.
Was een van de eerste die was ingestapt,
ja,
of niet?
Positron was inderdaad een van de eerste die is ingestapt.
Maar even InvestNL.
Ja.
2,5 miljoen, 1,5 miljoen, wat was het ook alweer?
Ja, zij hebben significant deelgenomen in de eerste ronde. En zij helpen ook echt wel mee. Maar het mooiste zou zijn om natuurlijk ook aan de subsidiekant dat hand in hand te laten lopen. Want anders is het wel, ja, internationaal is het gewoon lastig concurreren. En support van de overheid geeft natuurlijk ook richting de andere aandeelhouders een enorm goed signaal.
Ja, want InvestNL heeft aandelen.
Ja.
Dus die hebben gewoon een bedragje gedaan. Nou,
klopt.
Die hebben voor een appel en ei. Als dit een succes wordt, dan loopt het geld daar binnen. Dus
ja.
Dat is wat u uit Frankrijk krijgt, dat is subsidie.
Ja, dat is echt.
Dus gewoon hier alsjeblieft. Ga
hier
er wat leuks mee doen.
Ja. Absoluut.
Ja, dat wil ik ook wel.
Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Hè? En kijk, in Nederland had je natuurlijk het groeifonds. Is in Nederland de manier om grote innovatieondersteuning te krijgen in Nederland. Nou, daar wordt nu natuurlijk kritisch naar gekeken.
Nou, sterker nog, dat hebben we eigenlijk alweer.
Ja.
Het is nog niet gekild, maar het is het voorstadium van gekild zijn.
Ja. En als je dan kijkt voor start-ups, scale-ups, zoals die van ons, maar ook andere bedrijven die willen bijdragen aan de klimaattransitie, zijn er eigenlijk weinig andere mogelijkheden. Omdat heel veel van de subsidiemogelijkheden die zijn gericht op omzet of CO2-reductie in 2030. Nou, wij willen heel snel gaan, maar 2030 is voor bedrijven die echt willen innoveren eigenlijk te snel. Dus mijn oproep zou zijn om ook te kijken naar innovatie op de langere termijn. Hoe we dat kunnen ondersteunen. Want ja, na 2030 is de klimaattransitie nog niet opgelost.
Maar dat is het grote probleem ook de afgelopen jaren geweest. We gingen in, toen we een energieakkoord in 2013 sloten, keek dat tot 2020, 2023. Toen gingen we in 2018 gingen we een klimaatakkoord maken. Dat mocht maar tot 2030. Een van de redenen dat kernenergie ook niet mee mocht doen.
Ja.
Want dat zou dan niet klaar zijn.
Klopt.
Dus dat komt te laat voor 2030. Ja, het is een buitengewoon treurige aangelegenheid in Nederland op dat gebied geweest. Zeggen we dan misschien maar elkaar positief aankijkend.
Ja.
Geweest misschien. Maar toch, en dan neem ik hem maar voor mijn rekening. In Frankrijk bent u nou door heel veel hoepels gesprongen. En bent u een van de 11, dacht ja. 10 eerst, maar het zijn er 11.
Ja, het zijn er 11 geworden. Ja, er is er nog eentje tussendoor geslopen.
Ja, ik had 10 in mogen zijn.
Ja, klopt. Ja.
Er is er nog één. Nou ja, dan kun je ook zeggen, nou ja goed, ze gooien ieder 10 miljoen. Dan zien ze wel wat er werkt. Maar goed, ik neem aan dat er toch meer gegadigden waren. Dus u bent door een strenge selectie gegaan.
En het is in die zin ook een grappige strategie van de Franse overheid. Hè? Want zij geven die verschillende start-ups dit bedrag. Maar ja, als je het totaal uitrekent in de eerste ronde hebben zij dan, hè, voor 110 miljoen, hebben zij alle kennis van al die start-ups over deze industrie. En inderdaad, als er één dan uiteindelijk of een aantal het worden, ja, dan zitten ze wel op de eerste rij. En dus in die zin, ik denk, het stimuleren van dat ondernemerschap in startende bedrijven. Ja, ik geloof wel dat het uiteindelijk de manier is om baanbrekende innovatie voor elkaar te krijgen. En nou goed, ik heb in Delft gestudeerd. In Delft denken we altijd, alles kan. Hè? Je moet het gewoon bouwen en dan komt het goed. Ja, dus ik denk dat ondernemerschap in Nederland, wij zijn daar bij uitstek geschikt voor.
Ja, het ondernemerschap wel. Maar niet wat daar eigenlijk door een overheid achter moet staan.
Klopt, maar dat kan misschien nog wel. Ja,
ja denk
ik. Ja, die voedingsbodem is er toch. He, dus ik heb nog goede hoop als je nu kijkt ook. Ik denk een van de redenen dat het soms lastig is, is dat innovatie en klimaat is bij economische zaken gesplitst. En kijk, ik denk dat we meer en meer zien dat de klimaattransitie is juist ook iets wat, als we dat goed doen, ook economische voordelen kan opleveren. En dat is natuurlijk met zon en wind hebben we die boot ook een beetje gemist. Hè, want welke Nederlandse maakbedrijven zitten daar nu echt achter? Dus ik hoop dat bij de nieuwe prioriteiten ook aan de innovatiekant gekozen wordt voor Nederland. En volgens mij is het nog niet te laat.
Weet u, ik heb een beetje mogen meekijken bij een aantal van die groeifondsvoorstellen.
Ja.
Sterker nog, die heb ik heel goed mogen bestuderen. Dan praat je dus over honderden miljoenen die daar gegeven zijn.
Klopt.
En bij elkaar opgeteld zitten we in de miljarden. Dan zie je dat, en dan kom ik weer met een woord waar sommige luisteraars mij al van kennen, de polder. En dan blijf ik zeggen dat de polder iets heel goeds heeft gebracht in Nederland. Ja. En nog steeds brengt en kan brengen. Maar op dit vlak niet. Want dan zie je dat in die voorstellen iedereen betrokken is. Aan iedereen moet gedacht worden. Iedereen moet daar zijn ei in kwijt.
Ja.
Iedereen, we gaan, als je de voorstellen leest, dan gaan we wereldkampioen batterijen worden. We gaan wereldkampioen nieuwe zonnecellen worden. We gaan wereldkampioen, we gaan leading, we gaan echt. En dat, zo zijn die voorstellen ook geschreven. Wij worden de beste op alles. Ik heb op een gegeven moment gezegd, hoe kan dat nou in hemelsnaam? Dat we overal, dat kan dus niet.
Ja, dat kan niet.
Dus je moet die woorden moet je eraf laten. Je moet kijken, wat gebeurt hier nou? En het feit al dat al die consortia met een voorstel komen dat zij de beste in de wereld zullen gaan worden op terrein X of Y. Ja, dat is natuurlijk gewoon kolder. Maar we geven daar wel honderden miljoenen aan, want iedereen is betrokken. Alle kennisinstituten hebben er een rolletje bij. Iedereen. Je bent totaal het tegenovergestelde.
Ja, dat klopt. En we zijn ook, het is soms ook lastig.
Nee, wacht even. Oh, ja. Sorry. Nee, ik trek me even op gang. En daarom krijgt u niks. Want wij zijn in Nederland niet ingesteld om, ik zeg met alle respect en liefde, de bekende idioot die een goed idee heeft, om die te gaan helpen. InvestNL is dan ingestapt, 150 miljoen. Voor aandelen ook nog eens. Hè? Op de eerste rij als het wat wordt. Maar geen niet echt geld erin stoppen zoals de Fransen nu doen. Wat ook nog heel weinig is. Maar goed, daar komt misschien meer. Dat kunnen wij in Nederland niet. Dat durven we niet. Want we zijn als de dood. Dat als we dat doen en het wordt niks, dan komt er weer een commissie die zegt, maar waarom hebt u dat geld gegeven? En waarom is het niet naar die gegaan? En dan voelt die zich achtergesteld. Dus dat doen wij hier niet.
Nee.
Dus ik ben bang.
Nee, maar goed, kijk, ik denk als je kijkt wat er gebeurt, dan op zich, ik denk veel startende bedrijven zo'n bedrag geven, dat is helemaal zo gek nog niet. Want kijk, wat er nu gebeurt is natuurlijk veel onderzoeksrapporten en het duurt allemaal lang. Terwijl ja, laten we toch proberen. Ik heb jullie vorige podcast ook geluisterd en dan denk ik ja, fantastisch, laten we in ieder geval proberen. En dan geven we 10 bedrijven dat geld. En misschien zijn er 2 die het uiteindelijk echt redden, maar dan hebben we wel echt iets gaaf met elkaars voor elkaar gekregen op redelijk korte termijn.
Ja, maar dat kan dus niet in Nederland. Daar zijn wij niet op ingesteld. Maar
ik denk het wel, dat moet toch kunnen.
Tuurlijk. U gaat met uw charme en uw kennis en uw ervaring gaat u dat veranderen. Maar daar gaan we vanuit. Hey, even dan hebben we het over steun.
Ja.
Maar goed, dat is nog maar één deel. Even überhaupt het geld.
Ja.
12,5 miljoen begonnen.
Ja.
Anderhalf jaar geleden ongeveer. Nu 10 miljoen erbij. Nou, dan kan je lekker, dan kan je even door. Maar goed, de volgende ronde en de volgende portemonnee, die moet alweer binnenkomen. Waar kijken jullie naar?
Ja, dus dat zijn we eigenlijk nu ook al aan het voorbereiden. Kijk, we hebben natuurlijk meer mensen nodig om dit echt goed voor elkaar te krijgen. Een aantal van de experimenten die nodig zijn om uiteindelijk zo'n vergunning te krijgen, dat zijn dure experimenten, zo'n bestralingsexperiment. Ja, dan heb je het echt over tegen de miljoenen. Dus je hebt meer financiering nodig om uiteindelijk het ontwerp van concept naar realiteit verder te brengen. Je ziet wel dat dat momentum ook in Europa aan het toenemen is. Dus een aantal van onze conculega's hebben echt al grotere bedragen opgehaald. Dus ook wij zijn nu die financieringsronde aan het voorbereiden om richting het einde van het jaar vervolgfinanciering op te halen. En we zijn nu aan het puzzelen wat is een goed bedrag voor die financieringsronde. Maar het liefst wil je voldoende geld ophalen om dat gedetailleerde ontwerp af te kunnen maken en die bouwvergunning aan te kunnen vragen. Want dat zou echt het moment zijn waarop ook zoveel mogelijk van onze eerste fase gederisked is, zal ik maar zeggen. Dus dat is het plan waaraan we afgelopen tijd gewerkt hebben en wat we nu bij investeerders aan het pitchen zijn.
Ja, nou, ik heb mijn pinpas bij me. Dus zeg het maar. Wat heb u nodig? U zegt, we zijn aan het puzzelen, dus u weet het niet precies. Daar hang ik hem niet aan op. Maar in de orde grootte, ongeveer.
Dus bij de volgende ronde. Kijk, en het hangt er ook vanaf hoeveel kan ik samen doen met die conculega's. Hè? Want zo'n duur experiment, het heeft heel veel zin als je die kosten samen kan delen. Het hangt er ook vanaf hoeveel overheidssubsidie je kan krijgen in Frankrijk, Nederland en Europa. Hè? Want ook in Europa wordt hier nu veel meer support voor gegeven. Maar voor de volgende fase in totaal, dan moet je toch kijken naar een bedrag van rond de 120 miljoen. En de vraag is of we dat stap voor stap of in stukjes gaan doen. Daar zijn we nu naar aan het kijken.
Ja, Europa, dan krijgen we weer verkiezingen. Dan krijgen we weer een nieuwe commissie. In Nederland zitten we te wachten op een nieuw kabinet. Merkt u dat echt dat onzekerheid geeft? Dat u niet verder kunt? Of marcheert dat wel door, dit soort processen?
In Europa heb ik het gevoel dat het nu wel doorloopt. Met de start van die SMR Alliance en de zaken die daar spelen. In Nederland merk ik dat het nu nog even wachten is op het nieuwe kabinet. Dat daar wel even naar gekeken wordt. Ja.
Nou, dat is een fan van. Dat wordt een fan. Als het wordt wat het lijkt te gaan worden, dan zit daar een kernenergie-positief kabinet straks.
Ja, als ik kijk nu naar de Tweede Kamer, dan is volgens mij echt 80% voor kernenergie. Ik denk als je kijkt naar ons concept, hè, dan hoop ik dat we dat zelfs nog voorbij de 80% kunnen trekken. Want uiteindelijk, ja, wij hebben ook een oplossing voor het afvalprobleem. Wat denk ik toch voor veel mensen nog een zorgpunt is.
Ja, u houdt wel wat afval. Het blijft afval. Hè?
Er blijft altijd iets over. Maar dat is natuurlijk een enorme vooruitgang die we kunnen realiseren. Want het is gewoon zonde om al die energie onder de grond te stoppen. Inderdaad, ik hoop dat ook als de nieuwe minister er is, dat iemand is die ons wat meewind geeft.
Ja. Ja, en anders wachten we gewoon op het kabinet daarna, want dan hebben we premier Bontebal. Nou, en dan komt het goed.
Dan komt het goed.
Waar bent u nu het meest van uw tijd aan kwijt, zo in de werkweek, als u het opdeelt?
Ja, voor mij is het nu wel de financieringsronde voorbereiden. Dat is waar ik echt wel het meeste tijd aan kwijt ben. Ja, de strategie, de financieringsronde. Ik zou eigenlijk liever meer ook bij het team willen zijn. Maar dat is nu gewoon echt in goede handen bij Sander en Loor. Maar het is met name die financieringsronde en ook veel partners spreken. Dat kost ook wel veel tijd. En voor een stukje afgelopen weken ook de Franse overheid. Ja.
Ja. Nou, wou ik iets vragen, ben ik kwijt. Wat zou ik nou vragen? Nou, laten we even doorgaan, dan kom ik zo wel. Personeel, medewerkers, kennis. We gaan al een beetje naar een afronding toe. Wat hebt u allemaal nodig? Of wie hebt u allemaal nodig, moet ik zeggen?
Ja, met name echt brede ingenieurs. Dat is lastig om te vinden. En dat is echt een profiel van een brede ingenieur die echt over het hele systeem mee kan nadenken.
Welk systeem?
Ja, echt het brede reactorsysteem en de onderdelen daarvan. Dus die echt mee over de hele centrale of de belangrijkste subsystemen. En dan moet je inderdaad denken aan die cartridge, die reactor, de turbine. Die systemen kunnen overzien, dat is echt wel iets waar we continu naar op zoek zijn. En op dit moment zijn we ook op zoek naar experts op het gebied van veiligheid en vergunningen. Om te helpen om die vergunningsaanvragen mee vorm te geven.
Ja. Je moet gewoon die mensen bij het ministerie weghalen. Bij de toezicht, hoe heet het, zo kun je de autoriteit?
De ANVS. Ja, maar die hebben ook die mensen nodig. Dus.
Ja, nee. Hoe minder ze daar weten, hoe makkelijker uw aanvraag straks door kan.
Nee,
dat kan niet. Ik weet alweer wat ik wil vragen. Particuliere financiers, want u had het net vooral over de overheid.
Nee, maar ook particuliere financiers. Ja, nee, private financieringen, dat is waar ik vooral mee bezig ben.
Maar
ja.
Chef, hebt u al?
Ja, dat klopt.
Stel nou, want er luisteren heel veel mensen naar deze podcast. Er zit iemand met, die heeft nog wat geld liggen en die denkt, ik vind dit fantastisch. Eindelijk kan ik met mijn geld, wat hij verdiend heeft met, of zij met, whatever, kan ik eindelijk iets goeds doen voor de wereld.
Ja, geweldig.
Kan iemand dan gewoon zich
info@horizon.com of rechtstreeks bij mij.
Maar dan ga je mee in de aandelenverdeling, zeg maar. Dan koop je
als het significante bedragen zijn, heel graag. Nee, dus dat kan. En er zijn natuurlijk ook, als je kijkt naar een aantal van onze conculega's, met name grote families, dat is zeer welkom, ja.
Oh, je bedoelt grote families zitten al bij uw conculega's?
Ja. In Frankrijk, Franse families.
Of liever niet die conculega's?
Ja, dus bijvoorbeeld Narea is een Franse conculega van ons. Veel investeerders van Franse family offices. Mm-hmm. Dus dat is zeker mogelijk. En wij zijn ook nu aan het kijken naar Franse en Europese investeerders. Je merkt soms met name voor die volgende financieringsronde soms lastig om Europese fondsen te vinden die groot genoeg zijn. Dus je ziet vaak bij scale-ups dat op het moment dat de grotere BSC-financieringsrondes komen, dat er fondsen van buiten Europa instappen. Midden-Oosten, Amerika. Dus het zou wel heel mooi zijn om ook in Europa dit voor elkaar te krijgen.
Ja, dat de familie van de Valk instapt, bijvoorbeeld.
Ja.
Grote familie, veel hotels. En die zijn best succesvol. Die hebben best wel wat geld liggen. De Brenninkmeijers, nou, die hebben allemaal van die fondsen, toch?
Ja.
Of praat u daar al mee?
Nee, klopt. Nee, daar zijn we nog niet mee in gesprek. Nee.
Nou, ik weet niet of ze luisteren, maar misschien dat mensen die ze kennen even ze kunnen tippen en zeggen, luister even naar die podcast. Die mevrouw heeft geld nodig en vooral voor een heel goed doel. U hebt wat aantekeningen daar liggen en iets van een brochure. Hebt u nog dingen waarvan u zegt, nou, dat is nou nog niet langsgekomen en dat wil ik nou toch nog heel even graag zeggen?
Nou ja, als je kijkt naar het product, ik denk in de vorige podcast is voor een stuk al veel langsgekomen over de technologieën. En ik denk dat Sander dat verteld heeft, maar als je kijkt naar gesmolten zout, dan denken wij echt dat we de sleutel in handen hebben om die technologie te realiseren. Maar afgelopen jaar hebben we ook grote stappen gezet op het product. En als je kijkt naar het product, dan wordt dit echt een flexibele centrale die continu 100 megawatt aan elektriciteit kan leveren voor 250.000 huishoudens of voor de industrie. Maar die doordat we gebruik maken van zout ook energie kan opslaan. Dus dat betekent dat we op piekmomenten tot 300 kunnen realiseren.
300 megawatt?
Ja. Dat is natuurlijk super aantrekkelijk, ook in een land waar een groot deel van de energie afhankelijk is van zon en wind, is juist dit soort flexibele capaciteit extreem aantrekkelijk. Dus als je kijkt naar de product market fit, zoals dat heet, dan denk ik dat we daar ook nu echt de goede sleutel in handen hebben. En dat is misschien nog wel belangrijk om te vermelden. En als je kijkt naar de toepassingen, dan denken wij dat deze eerste Horizon-centrales die gaan komen op gebieden met een nucleaire bestemming waar ze elektriciteit leveren. En daarna in de toekomst kan je dit ook bij uitstek gebruiken om de industrie te helpen te decarboniseren. Dus dat is uiteindelijk onze missie.
Ja. Nou, Gemmelot, die wil wel.
Ja, de chemische industrie is bij uitstek geschikt, omdat de industriële hitte die wij produceren is 550 graden Celsius. Dus met name voor die industrie is het een heel aantrekkelijk product.
Nou, en daar praten we vast al mee.
Ja.
Heel goed. Ik was voordat we begonnen, had ik u even iets willen vragen. Maar dat ga ik nu nog maar in de uitzending doen. Dit klinkt heel mysterieus.
Oei,
maar
oei.
Dat is het niet. Nee, 5 juni is er weer een grote festiviteit in Diligentia. U bent van harte uitgenodigd.
Dank u wel.
Ja. Ik kan u niet vragen of u komt, want dat weet u nog niet natuurlijk. Maar dit is het bruggetje om ook tegen de luisteraars te zeggen dat op 5 juni wordt mijn nieuw boek gelanceerd, Intelligentsia. Ik heb al veel aanmeldingen gehad naar de vorige extra aflevering waarin ik geïnterviewd werd. Hebben al flink wat mensen gemeld. Nou, daar wil ik wel heel graag bij zijn. Dus ik zeg op een onbeholpen manier hierbij nogmaals, dat als mensen het leuk vinden, bericht me vast even binnenkort in april. Nou, dat is volgende week al, maar iets daarna kom ik met alle officiële uitnodigingen en ook iets meer over het programma.
Fijn.
Theater Diligentia, van harte uitgenodigd.
Dank u wel.
Nog meer? Zijn we rond?
Nee, ja, dat was voor ons het belangrijkste punt, denk ik, ja.
Dan zeg ik Kiki Lauwers, CEO van Thorizon, hartelijk dank voor het gesprek.
Dank u wel.
En uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars, en in het bijzonder alle vrienden van de show. En wil je nou ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl, zoek even Studio Energie en dan wijst. Kijk, dan ga je aan het eind, hè? Dan ga je helemaal mis. Wijst het zich vanzelf, en dan heb je ook een streepje voor, om 5 juni bij te zijn. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.